Namens uw kerkraadgemeente heb ik de volgende afkondigingen voor u. Vanmiddag gaat om 4 uur, let u op de aanvangstijd, om 4 uur voor uw voordominee van Blijdeveen. Zondag 29 september gaat om 10 uur 's morgens uw eigen predikant voor in de dienst van opening van het winterwerk. En 's middags om 16:30 kandidaat GK Terreehorst. Morgen vangt de eerste belijdeniscategorisatie aan om 8:55. Woensdag om 8:00 is er een bijbelavond bij dominee Beet en Ouden. Het zal gaan over het komen tot een bijbels huwelijk en gezinsleven. Donderdag starten de huisbijbelkringen en vrijdag om 7:00 komt kinderclub Timotheus voor het eerst bijeen. In de dienst der offeranden mag u de eerste rondgang geven voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerk en de collecte bij de uitgang is voor het onderhoud aan de kerk. Tot zover de afkondigingen. Laten wij samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Het zal vanmorgen gaan over de ontmoeting van David en Saul in een spelonk, en wij horen dat David de Heere aanroept als de rechter die oordelen zal tussen David en tussen Saul. Vandaar dat de psalmen daarbij aansluiten. Wij beginnen te zingen op psalm 75. Het eerste vers: u alleen, u loven wij. En het vierde: God is rechter die het beslist. Psalm 75, vers 1 en vers 4. We luisteren samen naar de Heilige Wet des Heren en de samenvatting uit de mond van de Heer Jezus. Waarna wij zingen uit Psalm 145, het zesde vers. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans, heelal geen perk. 145, het zesde vers, na de lezing van de Wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Christus heeft ons de wet samengevat in een hoofdsom toen hij zei: Gij zult liefhebben de Heere, uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Thank you. Wij openen vanmorgen de Heilige Schrift in het Oude Testament bij het eerste boek van Samuel. En we lezen samen het 24e hoofdstuk. 1 Samuel 24 is de schriftlezing voor vanmorgen. Het woord van de Heere komt er als volgt tot ons. 1 Samuel 24, het eerste vers. En David toog vandaar op en hij bleef in de vestingen van Engedi. En het geschiedde nadat Saul teruggekeerd was van achter de Filistijnen. Zo gaf men hem te kennen, zeggende: zie, David is in de woestijn van Engedi. Toen nam Saul 3000 uitgelezen mannen uit gans Israël. En hij toog heen om David en zijn mannen te zoeken bovenop de rotstenen der steenbokken. En hij kwam tot de schaapskooien aan de weg waar een spelonk was. En Saul ging daarin om zijn voeten te dekken, wat niets anders is dan zijn behoefte te doen. David nu en zijn mannen zaten aan de zijden van de spelonk. Toen zeiden de mannen van David tot hem: zie de dag in welke de Heere tot u zegt: zie, ik geef uw vijand in uw hand, en gij zult hem doen gelijk als het goed zal zijn in uw ogen. En David stond op en sneed stilletjes een slip van Sauls mantel. Doch het geschiedde daarna dat Davids hart hem sloeg, omdat hij de slip van Saul afgesneden had. En hij zei tot zijn mannen: dat late de Heere verre van mij zijn, dat ik die zaak doen zou aan mijn Heer, de gezalfde des Heeren, dat ik mijn hand tegen hem uitsteken zou, want hij is de gezalfde des Heeren. En David scheidde zijn mannen met woorden en liet er niet toe dat ze opstonden tegen Saul. En Saul maakte zich op uit de spelonk en ging op de weg. Daarna maakte zich ook David op en ging uit de spelonk en hij riep Saul achterna, zeggende: mijn heer koning! Toen zag Saul achter zich om. En David boog zich met het aangezicht ter aarde en neigde zich. En David zei tot Saul: waarom hoort gij de woorden der mensen, zeggende: zie, David zoekt uw kwaad? Zie, te deze dagen hebben uw ogen gezien dat de Heere u heden in mijn hand gegeven heeft in deze spelonk. En men zei dat ik u doden zou. Doch mijn hand spaarde u, want ik zei: ik zal mijn hand niet uitsteken tegen mijn Heer, want hij is de gezalfde des Heeren. Zie toch, mijn vader, ja zie, de slip van uw mantel in mijn hand. Want als ik de slip van uw mantel afgesneden heb, zo heb ik u niet gedood. Beken en zie dat er in mijn hand geen kwaad noch overtreding is, en ik tegen u niet gezondigd heb. Nochtans jaagt gij mijn ziel, dat gij ze wegneemt. De Heere zal richten tussen mij en tussen u, en de Heere zal mij wreken aan u, maar mijn hand zal niet tegen u zijn. Gelijk als het spreekwoord der oude zegt: van de goddeloze komt goddeloosheid voort, maar mijn hand zal niet tegen u zijn. Naar wie is de koning van Israël uitgegaan? Wie jaagt ge na? Een dode hond? Een enige vlo? Doch de Heere zal zijn tot rechter en richten tussen mij en tussen u, en zien daarin, en twisten mijn twist, en richten mij van uw hand. En het geschiedde, toen David geëindigd had al deze woorden tot Saul te spreken, zo zei Saul: is dit uw stem, mijn zoon David? Toen hief Saul zijn stem op en weende. En hij zei tot David: gij zijt rechtvaardiger dan ik, want gij hebt mij goed vergolden en ik heb u kwaad vergolden. En gij hebt mij heden aangewezen dat gij mij goed gedaan hebt, want de Heere had mij in uw hand besloten en gij hebt mij niet gedood. Zo wanneer iemand zijn vijand gevonden heeft, zal hij hem op een goede weg laten gaan. De Heere nu vergelde u het goede voor deze dag, die gij mij heden gemaakt hebt. En nu, zie, ik weet dat gij voorzeker koning zult worden, en dat het koninkrijk van Israël in uw hand zal bestaan. Zo zweer mij dan nu bij de Heere, zo gij mijn zaad na mij zult uitroeien, en mijn naam zult uitdelgen van mijn vaders huis. Toen zwoer David aan Saul En Saul ging in zijn huis, maar David en zijn mannen gingen op in de vesting. Met hulp van de Heere staan we bij dit gedeelte stil met als kerntekst vers 16a, waar wij lezen: doch de Heere zal zijn tot rechter en richten tussen mij en tussen u. Zullen wij eerst Gods aangezicht zoeken in het gebed en hem bidden om zijn zegen. Heb hartelijk dank, Heere, dat wij op deze afgezonderde dag, geheiligde dag, in uw huis mogen zijn, waar de schriften open liggen en wij uw woord al gelezen hebben. En dat u dienaren afzondert in heel het land en daarbuiten en ook op deze plaats, om de schriften te openen, te verklaren en toe te passen. We hebben samen uw woord gelezen. Meer dan een spannend verhaal over twee mannen die in de spelonk elkaar ontmoeten. Want het gaat daarover de belangen van de eeuwigheid. En wij bidden, Heere, dat zo dit gedeelte vanmorgen ook zal binnenkomen. Dat wij in deze geschiedenis, in het Oude Testament, uzelf mogen ontmoeten. Dan gaan de schriften toch echt open. Als de schriften van u gaan getuigen. En als uw woord opengaat en het opening van ons verstand geeft. Verlichting van ons verstand. En vernieuwing van onze wil. Dat is de reden, Heere, dat wij in het gebed tot u naderen. Want al zou de beste redenaar ter wereld hier vanmorgen zijn uitgenodigd. En ons met zijn woorden tegemoet komen. Hij zou niet kunnen wat u wel kunt. Namelijk ons leven vernieuwen. Ons bestaan veranderen. Onze harten doen ontvonken in liefde tot u. Heb dank, Heere, dat uw woord zegt dat het daarom de dwaasheid van de prediking is. Dat uw dienaren zich wat dat betreft ook niet hoeven te meten met de beste redenaars. Maar dat zij in zwakheid, in vrezen en in veel beving uw woord, het krachtige middel tot opstanding der doden, mogen zaaien. En wij bidden, Heere, dat het vanmorgen met kracht mag gebeuren en in betoning van uw Heilige Geest. U weet hoe wij zijn opgekomen, hongerig of dorstend naar uw gerechtigheid. Dan mogen wij vanmorgen ook weten dat wij verzadigd zullen worden. Want bij u is een volheid en u deelt uit die volheid maar al te graag uit. Genade voor genade. Het kan ook zijn dat wij dor en droog zijn. Dat wij geesteloos zijn. Dat het leven met u verdonkerd is. En het zou goed kunnen dat daar een bepaalde zonde de oorzaak van is. Ontdek ons daaraan. En laat de scherpte van uw woord ons weer prikkelen. Doen ontwaken. Zodat we beseffen dat we zo niet verder kunnen leven. Dat het nodig is dat die geestelijke duisternis overgaat in licht. U bent de God van het licht. U sprak even terug, er zij licht. En er was licht waar geen licht was. En zo doet u het nog. U roept de dingen die er niet zijn, alsof ze er waren. Laat het woord, Heere, van morgen daarvoor gebruikt worden. En mogen wij ontdekken dat uw woord niet een boek is van eeuwen terug, maar actueel, omdat het gaat over het handelen van u, wat altijd hetzelfde blijft. Nooit voorspelbaar is, nooit eentonig wordt, maar wel betrouwbaar vast ligt. U werkt aan op uzelf. Laten daar onze jongeren en onze oudere mensen vanmorgen genoeg aan hebben. Dat ze de trekkracht van uw woord en van uw Heilige Geest mogen ervaren. En dat het komt tot overgave aan u. Heere, we bidden u dat u zich als de redder zult openbaren vanmorgen in de prediking. Omdat wij vanuit uw woord ook vanmorgen zullen horen. Dat u eens als rechter zult terugkomen op de wolken van de hemel. En zult oordelen de levenden en de doden. Dan zal ieder wegdragen. Hetgeen in het lichaam is geschied, het zij goed, het zij kwaad. U zult de boeken openen. En alles wat in het verborgen is geschied, dat zult u openen. Zelfs de bedekte goddeloosheid, die wij voor de meest vertrouwelijke mensen om ons heen verborgen hielden, kom dan aan het licht. Heer, wie zou niet huiveren bij die dag, als wij denken aan al die goddeloosheid die bedreven wordt. In de wereld, maar ook in de kerk, onder het mom van godsdienst. En achter een prachtig kleed. Als hier mensen zitten vanmorgen die beschadigd zijn en verwond zijn door wat mensen in de kerk, in de gemeente, in de familie ons hebben aangedaan. En het gevoel hebben dat er nooit recht gesproken is. En wij ook niet in staat zijn om het recht te halen. Dat we dan vanmorgen ook vertroost mogen worden door de preek. En mogen weten, er komt een dag dat u alles zult rechtzetten. U bent de rechtvaardige rechter. En daarom mag ik mijn zaak met Psalm 43 aan u overgeven. Doe mij recht, o God. En twist gij mijn twistzaak. Denk ook hier aan de broeders en zusters die vervolgd worden. Die zoveel gruwelijk onrecht krijgen aangedaan. En die ook niet in staat zijn om dat terug te vergelden, die het ook niet willen, omdat ze leven bij die woorden, dat u de wraak toekomt en dat u het zult vergelden. En dat, Heere, troost ook ons, als wij verlamd raken door de berichtgeving vanuit landen hier ver vandaan en soms ook veel dichterbij, waar christenen psychisch en lichamelijk leed ondergaan. Waar gezinnen uiteengereten worden. Waar mensen gedood worden en gemarteld vanwege het geloof in uw naam. O, wij bidden, Heere, bemoedig deze broeders in de Heere. En geef dat ze mogen ervaren. Dat het gebed van velen hen draagt in het lijden. Geeft u verlichting en hoop. En een levend geloof in u. Die het kruis hebt verdragen en de schande hebt veracht. We bidden, Heere, om de komst van uw koninkrijk, de doorwerking daarvan. Wij zouden zo graag willen zien dat ook in Kralingseveer meteen een grote eikenboom geplant wordt. Maar u laat zien aan de kerkenraad, aan de gemeente, aan onze broeder, hier verbonden aan de gemeente, dat uw weg de weg van het mosterdzaad is. De weg van het zaaien en opstaan en naar bed gaan, nacht en dag. Terwijl het zaad zijn verborgen groei doormaakt. En wij bij tijd ook verwonderd mogen zijn. Als er mensen bijkomen, van buiten de gemeente, van buiten het christelijk geloof. En u belooft, Heere, dat uw huis vol zal worden. En zo mogen ook de broeders van de kerkenraad verwachting hebben. Niet van zichzelf, niet van de gemeente, ook niet van hun dominee, maar van u. Die mensen gebruikt in uw dienst. Bereid uw koninkrijk uit. In ons land, zegen de regering. In alle plannen die gemaakt zijn. Waar veel over te zeggen is en veel over te denken valt, geef wijsheid, Heere, en bovenal wees met onze christelijke politici die opkomen voor de waarde van het gezin, de waarde van uw woord. En mogen zij ook een stem vinden en gehoor vinden in de zalen van ons land. We bidden, Heere, of u uw zegen wilt geven over al het werk wat gebeuren mag in de gemeente, ook als het weer beginnen gaat de komende week. Heb dank dat ook op de achtergrond het nodige wordt verricht als we denken aan de kerkraadsvergadering van afgelopen woensdag. Heb dank, Heere, dat het in harmonie mag geschieden. Dat we elkaar mogen aanspreken op het woord en zo op elkaar. En laat dat zijn vruchten mogen dragen, ook in de gemeente. Heere, zo zijn onze ogen op u voor deze morgen. Wees in ons midden, naar uw eigen belofte. En vervul dit huis met uw heerlijkheid. Dat wij zitten aan de voeten van hem, die onderwijs wil geven. Opdat wij vergroeid raken met de Heer Jezus Christus, de overste leidsman en voleinde van het geloof. Scheld de duivel, die twijfel en vragen inblaast, die concentratieproblemen geeft. Heere, houd ons erbij. En laat deze dienst mogen uitlopen op uw eer. Om Jezus wil bidden wij dat. Amen. Wij gaan samen zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 9. En wij zingen daaruit vers 1, 4, 16 en 18. We zingen samen Psalm 9, vers 1, 4, 16 en 18. Boven de preek staat geschreven: de Heere is Davids rechter. De Heere is Davids rechter. We staan stil bij twee gedachten. In de eerste plaats betekent dat heilige ontspanning voor David. En in de tweede plaats zware verantwoordelijkheid voor Saul. Dus de Heer is Davids rechter, heilige ontspanning voor David, zware verantwoordelijkheid voor Saul. Gemeente, David wordt weinig rust gegund. Als u de geschiedenis van David een beetje weet, dan weet u dat we met hoofdstuk 24 al heel wat episodes in zijn leven achter ons hebben die gekenmerkt worden door dit trefwoord: onrust. Opgejaagd wild noemt hij zichzelf niet ergens, een veldhoen in de bergen gelijk. Nou, dat klopt. Al leek het in het hoofdstuk hier voorafgaand uiteindelijk wat rustiger te worden. Als u hoofdstuk 23, het laatste gedeelte, erbij neemt, dan ziet u daar staan dat Saul zich omkeert om van David na te jagen en dat hij de Filistijnen tegemoet toog. Saul heeft opnieuw een poging gedaan om David te vervolgen en te doden. En dan door Gods voorzienige zorg komt er een bode naar Saul toe die zegt: Saul, de Filistijnen zijn het land binnengevallen. Jouw hulp is elders nodig. En dan verstaat Saul zijn verantwoordelijkheid en dan keert hij om. Als door een wonder. Daarom noemde men die plaats Sela Machlekoot, rots der deling, rots der ontsnapping. De Heere zorgde ervoor dat er scheiding kwam tussen Saul en David. En dan heb je nauwelijks tijd om adem te halen, of je leest in hoofdstuk 24 opnieuw dat Saul richting David komt. Het ziet er allemaal heel lieflijk uit, het plaatje. David toog vandaar op. Vers 1, hij bleef in de vestingen van Engedi. En als u een beetje weet wat de vesting van Engedi is, nou, dat is een oase in de woestijn. Een prachtig gebied in een dorre woestijn. Maar Davids leven is geen oase. Want het geschiedde nadat Saul teruggekeerd was van achter de Filistijnen, zo gaf men hem te kennen, zeggende: zie, David is in de woestijn van Engedi. Saul komt opnieuw te weten dat David ergens verkeert, daar in de woestijn van Engedi, en hij trekt er opnieuw op uit. En hij doet dat met 3000 uitgelezen mannen. Dat is wat minder dan die tienduizenden die in hoofdstuk 23 met Saul meegingen. Maar die 3000 uitgelezen mannen, dat is dan ook wel het puikje. Dat zijn de besten. Het zijn speciale krachten die Saul inzet voor speciale missies. Zoals dat tegenwoordig nog steeds gebeurt. De commandotroepen. Saul. Maar één ding in zijn hart. Dat is die gedoodverfde opvolger David. Doden. Daar komen ze aan. En je ziet het voor je. De Bijbelschrijver die tekent dat. Dat Saul met die 3000 mannen richting David loopt. En hij zoekt David. En dan komt hij tot aan de schaapskooien aan de weg waar een spelonk was. En daar gaat Saul naar binnen. En laat dat nou net een spelonk zijn waar ook David met zijn 600 mannen zit. Waarom had de Heere dat niet kunnen voorkomen? Er zijn honderden spelonken in de woestijn van Engedi. Waarom moet Saul uitgerekend in die spelonk binnenkomen? Wat een vraag, hè? Is toch wel herkenbaar? Wat gelooft u van de voorzienigheid van God? Dat alle dingen, niet bij geval, maar van Gods vaderlijke hand mij toekomen. Ja, ja. En ook dit gedeelte zeker. Dat Saul naar binnen gaat en eigenlijk nog maar een paar stappen hoeft te doen of erachter te komen dat David daar zit en hij kan zijn 3000 mannen inschakelen en David zit als een rat in de val. Ik wou vluchten. Maar ik kom nergens heen. Dat is weer zo'n benauwende ervaring voor David. Want David met die 600 mannen, die ziet dat gebeuren. Dat er ineens een man die spelonk binnenkomt. En ze zien al snel dat dat Saul is. Wat doet Saul daar eigenlijk? Hij bedekt zijn voeten. Hij doet zijn behoefte. In de spelonk. Daar ontkomt ook een koning niet aan. Heel hygiënisch. Want de God van Israël heeft in Deuteronomium 23 al gezegd dat het niet goed is. Dat het volk zijn behoefte doet zomaar in het veld. Daarom moest men een schepje meenemen. Een gat graven. En dat weer bedekken. Saul die trekt zich terug en die gaat een spelonk in. En daar gaat hij zijn behoefte doen. Waarom staat dat hier nou zo in de Bijbel? Is dat niet een beetje onheilig? Moet dat nou zo? Statenvertalers hebben dat ook heel, heel verzachtend vertaald. Zijn voeten bedekken. Waarom moet dat hier nou staan? Wel, gemeente, is het niet hier om Saul van meet af aan te tekenen als een zwakke, kwetsbare, weerloze man. Want zoals hij daar zit, gemeente, in die spelonk, om zijn voeten te bedekken. En terwijl David en zijn mannen in de val zitten, is niet David de zwakkere, maar Saul de zwakkere. Dat moeten wij van meet af aan weten. En we zullen het ook nog wel horen straks. Die kwetsbaarheid die wordt onderstreept door het vervolg. Verkijk u er niet op, gemeente. Verkijk u er niet op. Het gebeurt telkens weer. De mens ziet aan wat voor ogen is. Ook al bij de verkiezing van David. Deze moet het worden. Nee, die wordt het. De jongste. Wat gebeurt er in die spelonk? David en zijn mannen, die zien het. En ja, die 600 mannen, die wrijven zich in hun handen. En ze zeggen tegen David, David, dit is de dag. En je hoort er, als je goed leest, misschien wel iets van Psalm 118 in. Hè? Zie, dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. David, dit is jouw kans. Daar zit hij, helemaal alleen. Weerloos, kwetsbaar. Sluip op hem af en dood hem. En je werd verlost van je vijand. Dat klinkt heel logisch, hè, jonge mensen. Zou David gebruik maken van deze mogelijkheid? Zie, dit is de dag. Ik geef uw vijand in uw hand. De Heere zegt dat tot u. En gij zult hem doen, gelijk als het goed zal zijn in uw ogen. Is dit het woord van de Heere? Hoe weet je dat eigenlijk? Ja, zegt iemand, dit is het woord van de Heere. Zie de dag in welke de Heere tot u zegt. En wanneer heeft de Heere dat ooit gezegd? Dat er een dag zou komen dat David Saul zou kunnen doden? En let eens even heel scherp op het eind. Gij zult hem doen gelijk als het goed is in uw ogen. Zou de Heere dat zeggen? Doe maar met je vijand wat goed is in jouw ogen. Wie goed leest, die leest hier geen woorden van de Heere. Dit klopt niet. Dit klopt niet. Maar toch, op menselijk niveau is het zo logisch. Hè? Er zijn zoveel redenen om nu recht te doen. Om nu het recht in eigen hand te nemen. Om nu die vijand te doden. En wat doet David? En dat is gemeente het hoofdthema van dit hoofdstuk. Neemt David het recht in eigen hand of niet? Treedt hij op als eigen rechter? Het lijkt erop van wel. David sluipt stilletjes op David af. Maar wat doet hij dan? Op Saul af. Wat doet hij dan? Hij doodt hem niet. Hij pakt de mantel die waarschijnlijk een stukje verderop ligt. En hij snijdt daar een stuk van af. Waarom doet David dat? Dat is een symbolische daad die David verricht. Kleding was zeker in het Oude Testament nauw verbonden met je persoonlijkheid. Dit is de mantel, de koningsmantel van Saul, die gescheurd wordt door het ingrijpen van David. Ik herinner me, en u herinnert zich dat ook nog wel, denk ik, die geschiedenis van Saul met Samuel. Dat Samuel Saul betrapt op zijn ongehoorzaamheid en hem daar ook om vermaant. En dan wil Samuel weggaan nadat hij gezegd heeft dat er een andere koning zal komen. En dan grijpt Saul Samuel vast aan zijn mantel en dan scheurt hij een stuk van Samuels mantel af. En wat zegt Samuel dan? De Heere heeft heden uw koninkrijk van u afgescheurd. Het zal gegeven worden aan iemand die beter is dan u. Ziet u? Symboliek. Het scheuren van de mantel, het scheuren van het koninkrijk. En hier, het afsnijden van de mantel. Het scheuren van het koninkrijk. Gemeente, die mannen begrijpen er niets van. En die zeggen tegen David, als David terugkomt, wat heb je nou gedaan? Heb je de kans gehad om Saul te doden en dan snij je een stuk van zijn mantel af? Zullen wij het doen? En dan moet David alles op alles zetten om tegen zijn mannen te zeggen, dat laat de Heren verre van mij, dit is de gezalfde des Heren, dit kan niet. En in vers 8 lezen we zelfs dat David zijn mannen moet scheiden, moet scheuren met woorden. Hij moet ze van zich afrukken. En hij liet hun niet toe dat ze opstonden tegen Saul. Saul, het leven wordt gespaard van hem. Er zit er iemand in de kerk die zegt vanmorgen, ja maar hoor eens even. Mag je zo'n samenloop van omstandigheden toch niet zien als de weg van de Heer en als een teken van de Heer? Ik kan in mijn leven ook wel van die momenten aanwijzen. Dat alles samenkwam. En dat is ook niet toevallig. Dat is de weg van de Heer. Maar dan weet je nou dan of het wel Gods hand is of niet. Gemeente, is dit. Laten we er van overtuigd zijn dat de duivel erop uit is om ons een weg te laten ingaan. Waarvan we achteraf zeggen, Heere, wilt u hem zegenen? Wilt u met mij meebuigen in die richting? Dat is onze houding van nature. Je gaat een relatie aan met iemand, Heere, wilt u toch zegenen? Je maakt een keuze voor een bepaalde baan. Heer, ik heb het toch gekregen, want het was op mijn weg geplaatst. Wilt u toch zegenen? En kun je zelfs roemen in Gods voorzienigheid zonder dat je leeft met Gods woord. En dat is heel gevaarlijk. Ja, dat is de leiding van God in mijn leven. Oh ja, dat kan. Als de leiding van God is in je leven, dan onderwerp je je ook aan het woord van de Heere. En dan weet je ook heel duidelijk dat dit de wil en de weg van de Heere is. Daarom is het verstandig om altijd tijd in te bouwen. Als de beslissingen genomen moeten worden. Verstrekkende beslissingen. Of beslissingen waarvan u niet weet dat ze misschien wel heel verstrekkend kunnen zijn. Dat u tijd inbouwt, afstand neemt en de Heere vraagt, Heere, is dit uw weg? Laat het me zien, laat het me weten. Als het niet uw weg is, blokkeer het. Gods voorzienigheid en God spreken door zijn woord, dat komt overeen, dat zijn geen twee verschillende sporen. En daarom zegt David ook, het kan niet. Ik kan Saul niet doden, want Saul is een gezalfde des Heren en bovendien zult niet doodslaan. Dat is het principe. Een lesgeweten, teruggaan naar de principes van Gods woord. Ja, daarvoor is nodig dat je je Bijbel kent. En weet wat erin staat. Saul ontspringt de dans zonder dat hij het weet. Hij staat op. Hij gaat naar buiten. En dan gaat David naar hem toe en David roept hem terug. Heel ootmoedig. Mijn heer koning. Nederig, hè? Dat is niet gespeeld, dat is echt. Mijn heer koning, u bent de koning. Ik niet. Mijn heer koning. David buigt zich ter aarde en dan vat ik het even samen. Wat David in die woorden zegt tegen Saul. David zegt, jij gelooft de mensen, Saul, dat ik kwaad in de zin heb. Maar kijk eens hier, ik heb een stuk van jouw mantel. Ik had jou kunnen doden, maar ik heb het niet gedaan. Raak ervan overtuigd, Saul, dat ik niet uit ben op jouw ondergang en op jouw dood. Bovendien, waar ben je mee bezig, Saul? Wie jaag je na? Een enige vlo, een dode hond? Waarom ben je zo verbitterd? En is je leven beheerst door één ding? Mij vervolgen en mij doden. En direct daarna spreekt David over de Heere. En dan valt het op dat hij tot twee keer toe de Heere rechten noemt. In vers 13, de Heere zal richten tussen mij en tussen u. En de Heere zal mij wreken aan u. En in vers 16, onze tekst nog, de Heere zal zijn tot rechter en richten tussen mij en tussen u. Wat doet David? Hij doet wat wij mensen ook wel eens kunnen doen. In hoger beroep gaan. David gaat hier in hoger beroep. En de zaak tussen Saul en David is ten diepste de zaak tussen God, de Heere, en Saul en David. En dat zegt David ook. Saul, mijn zaak is niet mijn zaak, is Gods zaak. Ik ga niet voor rechtertjes spelen, daarom heb ik ook niet gedood. God is rechter, en die beslist het. Twist mijn twistzaak, o Heere. Wat een heilige ontspanning, hè, dat je dat kunt zeggen. Terwijl daar je vijand voor je staat, die je zoveel leed heeft berokkend en die je had kunnen doden. En dan toch zeggen, maar de Heere, die zei, rechten tussen mij en tussen u. Zegent hen die u vervloeken. Doet wel degenen die u kwaad aandoen. Bid voor degenen die u vervolgen. Lang geleden werd er in Engeland bekende dominee James Durham gedood. En bij zijn begrafenis stonden er vrouwen met kleine schaaltjes bloed. En er werd gevraagd aan die vrouwen, waarom doen jullie dat? Die vrouwen antwoordden, deze schalen die heffen wij op naar de rechtvaardige rechter. En die zal recht verschaffen. Dat is een teken van geloof en van onderwerping. Aan de rechtvaardige rechter, zonder wrok in hun hart, lieten ze zien dat de God van de hele aarde als rechter zou zegevieren. En ook dit onrecht zou recht zetten. Kunt u zich voorstellen, gemeente, dat er op dit moment duizenden christenen zijn die zich vastklampen aan die gedeelten in de Bijbel waarvan wij zeggen, daar huiver ik van. Daar weet ik niet zo goed raad mee. Die psalmen die gaan over God als wreker en als rechter. En die gedeelten in de schrift waarin de Heer als rechtvaardige rechter getekend wordt, die de goddeloze zal verdelgen. En dat er dan ook nog gezegd wordt, en mijn ziel zal in de Heer zich beroemen. Halleluja, God verdelgt de goddelozen. Hoe kun je dat zeggen? En toch zijn er christenen. Velen. Die zich getroost weten door deze gedeelten uit de schrift. Ze vinden troost in Gods rechtvaardigheid. De Heer is recht in al zijn weg en werk. En wat wij niet kunnen rechtzetten met onze handen, dat zal Hij rechtzetten op de jongste dag. Zouden wij daar ook niet meer troost en rust in mogen vinden? Als christenen die het heel goed hebben. Maar ik weet niet hoe u het ervaart, maar als je die berichten leest en hoort via de media, hebt u dat ook niet? Dat verlammende gevoel, wat kun je eraan doen? Dat wordt alleen maar erger. Ja, je kunt ervoor bidden, zeker. En dat doen we ook. Maar het gaat maar door. Heren, u zult alles rechtzetten. Alle goddeloosheid die bedekt en onbedekt bedreven is. Dat zult u niet over uw kant laten gaan. Als wij bidden, gemeente, uw koninkrijk komen, dan bidden wij, verbreek de werken van de duivel. En de boze plannen van de vorst der duisternis. En dan strekt de gemeente die hem verwacht zich uit naar hem die als rechter zal terugkomen. En die recht zal doen. Ook dichterbij in je eigen leven kan dat een bron van troost zijn als je beschadigd bent. Wat kunnen mensen je aandoen? Je natuurlijke reactie is, net als die mannen bij David, vergeldingsdrang. Als iemand mij wat aandoet, dan zal ik hem eens wat aandoen. En nog iets erger ook. Daar heb ik recht op, want iemand heeft mij onrecht aangedaan. En ik sta op mijn recht. En ik sta op mijn strepen. U komt de wraak toe. U zult het vergelden. Wreekt u zelf niet. Beminden, zegt Paulus in Romeinen 12. Laat het aan hem over. Maar David, is zo'n gebed ook niet heel gevaarlijk? De Heere richtte tussen mij en tussen u. Want je zegt er ook nog iets bij. En hij zal daarin zien, hij zal het onderzoeken en twisten mijn twist. David, hoe durf je? Stel dat het toch blijkt dat jij onderzocht wordt door de rechter en dat je er niet zo goed afkomt. Dat kan toch ook? Ken je jezelf dan niet? Die rechter die... De ogen van die rechter die zien werkelijk alles. Dat weet David ook wel. En toch kan hij dit met vrijmoedigheid bidden. Niet op een manier uit de hoogte. Maar ik kan met recht bidden. Beproef vrij van omhoog mijn hart dat voor uw oog alwetende steeds open ligt. Waarom kan David dat zeggen? En dat is het geheim wat hierachter ligt. Omdat David God niet alleen als rechter, maar ook als redder kent. Denk aan Psalm 130, waar die twee elementen ook naar voren komen. Rechter en redder, als u in het recht zou treden en gadeslaan, mijn ongerechtigheden, wie zou dan bestaan? Op Twitter kun je een slotje zetten. Hè? En Facebook kun je afschermen. In geschiedenis kun je uitwissen, hè? Een slaapkamer kun je afgrendelen. En je leven kun je naar de buitenwacht toe heel netjes voordoen. Door je kleding, door je gedrag. Maar als Gods ogen alles zien, word je dan niet bang? Als hij in het recht zou treden en gadeslaan mijn ongerechtigheden die zelfs mijn man niet weet. Mijn kinderen. En mijn beste vriend. Blaas je niet meer zo hoog van de toren. Dan word je verslagen. En verbroken van geest. Je kunt God alleen maar gelijk geven. Heren, als mijn zonde zo erg zijn dat ze u in de dood hebben gebracht, dan heb ik de dood verdiend. God als rechter, maar David weet meer. Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Daar zijn Davids ogen voor open gegaan. De gemeente, de vraag die ik u vanmorgen ook wil stellen en aan uw hart wil leggen is: weet u daar ook van? Dat uw schuld verzoend en vergeven is. Ken jij God niet alleen als rechter die terugkomt op de wolken van de hemel, maar ken je hem ook als redder? Zoals hij zich openbaart in de schrift. Zo stelt God zijn zoon vanmorgen wel aan je voor. Juist als dit de achtergrond is, dat de Heere rechter is, mag ik hem vanmorgen als redder aanbieden en u zeggen: kus de zoon. Dat betekent: buig je voor hem neer, beleid dat je zijn toorn verdiend hebt. Kus de zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat. Wat David hier eigenlijk doet, gemeente, is hetzelfde wat de dienaren van het evangelie zondag aan zondag doen. Dan brengen we bij de tweede gedachte, de zware verantwoordelijkheid voor Saul. Dat is niet zomaar maar een gesprek wat hier plaatsvindt in de spelonk. David maakt zich hier vrij van het bloed van Saul. Wat doet Saul met deze woorden, dat de Heere rechter is en dat hij daarin zal zien en twisten de twist van David? Wat doet Saul met die woorden? Zou dit een moment zijn dat Gods woord doel treft? Zou hij verbroken van hart raken? Net als Manasse, ter elfde uren. Nou, als u het leest, dan begint het heel goed, zo lijkt het. Vers 17, toen hief Saul zijn stem op. Hij wordt geraakt in zijn geweten, lijkt het wel. Hij gaat huilen, tranen. Is dat een teken van omkeer, tranen? Nou, hier zie je in de Bijbel dat tranen op zich niets betekenen. Vers 18, Saul zegt zelfs dat hij moet erkennen dat David rechtvaardiger is dan hem. Is wat? Zou je buurman dat van je kunnen zeggen? Zou mijn buurman dat van mij kunnen zeggen? Dat die van de weg, die is rechtvaardiger dan ik ben. In hoe hij in het leven staat, in hoe hij omgaat met tegenslag, in hoe hij met mij omgaat als andersdenkende, als andersgelovige. Zou je medestudent dat kunnen zeggen van jou? Atheïst. Het is wel dwaas, hè, dat ze vanmorgen hier in de kerk zitten, maar één ding moet ik mijn vriend nageven. Hij is rechtvaardiger dan ik ben. In hoe hij in het leven staat. Hoe hij met waarheid en leugen omgaat. Met roddel. Met lijden. Saul moet zelfs erkennen dat de Heer het is geweest die hem in de hand van David gegeven heeft. En gij hebt mij niet gedood, zegt hij in vers 19. Saul, nog één stap en je bent binnen. Je bent dicht bij het koninkrijk van God. Bekeer je. Hoe dan? Wie zijn zonde belijdt en laat, die zal barmhartigheid geschieden. Het is net als bij Felix en Paulus. U beweegt mij bijna om een christen te worden. Ik zou bijna geloven gaan. Wat doet Saul? Dan zie je hoe verhard zijn hart eigenlijk is. De laatste woorden die je van Saul hoort, vers 21, zijn deze woorden. Ik weet dat u koning zult worden. Vers 22, zweer mij dan dat mijn zaad niet uitgeroeid zal worden. Dat is nou het beeld van de man zonder God en zonder hoop in deze wereld. Die wil over de dood heen nog regeren, zodat zijn kinderen het goed hebben. In materieel opzicht, laat mijn naam niet uitgedelgd worden. David. En dan lezen wij die aangrijpende woorden. En Saul ging in zijn huis. Nou, zo'n ernstige preek. Sta je vanmorgen op en vul je naam erin. Ging naar zijn huis. Wat is de bedoeling dan van de preek van vanmorgen? Wat was de bedoeling van de preek, de reden van David? Nou, David doet wat de schrift later noemt, vurige kolen hopen op het hoofd van iemand anders. Doet Noach ook trouwens. Door het timmeren van die ark veroordeelt hij de onrechtvaardige wereld. Hij prikkelt die ongelovige wereld in haar geweten. En hij dwingt haar als het ware tot een antwoord, tot een reactie. Dat doet David hier ook. Dat doet de dienaar van het woord ook vanmorgen. Het zou niet goed zijn als u vanmorgen in de bank zit. En de preek gaat maar een beetje over u heen. U wordt in slaap gewiegd. Nee, de preek dwingt u tot een reactie. U moet wakker worden. Er worden vurige kolen op uw hoofd gehoopt. En die reactie kan er maar één zijn. Dat is de reactie van de overgave. Aan hem. Laten we niet alle aandacht naar Saul uitgaan, maar laat alle aandacht vanmorgen naar u uitgaan. Wat is er nog meer nodig voor jou om jou tot overgave te brengen als je nog niet tot overgave gebracht bent? Wat heeft de Heer al gedaan in je leven? Welke stormen moeten er nog meer over je levenshuis gaan? Welke nodigingen zou je nog meer moeten horen om te komen tot Christus? Dus de list van de duivel bij Saul en vanmorgen misschien wel bij u. Dat uw geweten misschien wel spreekt vanmorgen en u zegt, ja, het zou anders moeten. U heeft helemaal gelijk. Maar u gaat verder. En God mag over uw schouder meekijken. Maar u weigert te volgen. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wat een zware verantwoordelijkheid, gemeente. Ik zie in David schitteren hem. Hij die later naar deze wereld zal komen en op een nog veel indringende wijze zal handelen met de zielen van degene die op zijn weg geplaatst worden. Jeruzalem, Jeruzalem. Hoe menigmaal heb ik u niet bijeen willen vergaderen, zoals een hen haar kuikens u hebt niet gewild. Aandrang van Christus, de aandrang van de zaligmaker die niet wil dat enige van u verloren gaan. En hij zegt het ook vanmorgen, o buig voor mij neer, geloof in de Heer Jezus Christus en u zult zalig worden. En geloof is instemmen met zijn werk, dat het genoeg is. Om mij, volkomen zondaar, volkomen rein te verklaren. Gemeente, Christus hebt u nodig. Zo nodig. Dat als u straks voor hem staat, voor de rechter van hemel en aarde, u zonder Christus voor eeuwig verloren gaat. Dat is mijn angst, zegt iemand. Als Christus je leven is, dan zal op de dag der dagen Christus u niet alleen laten. Als Christus tussen de rechter en tussen mij instaat, dan ziet de rechter mij in Christus aan, alsof ik nooit enige zonde gedaan of gekend heb. Alle knie zal zich moeten buigen. Zou je vanmorgen niet voor hem neerbuigen? Door de knieën gaan. Laat zulk een drang en een dwang voor u niet nodig wezen. Die God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Dat blijkt ook wel, want het leven van Saul, dat loopt zeer tragisch af. Hij berooft zichzelf van het leven in uiterste wanhoop. Dat is het leven buiten Christus. Wanhoop. Heb je geen hoop? Maar wie op hem vertrouwt, op hem alleen, ziet zich omringd met zijn weldadigheden. Kust de Zoon, opdat hij niet toorne. Welzalig allen die vanmorgen op hem vertrouwen. Amen. Laten we samen gaan zingen in antwoord op de prediking uit Psalm 2. En daarvan het zesde vers. Psalm 2, het zesde vers. Laten we samen de Heere danken. Heere, u die het vertrouwen van ons hart zo waard bent, wek zelf in ons hart dat vertrouwen wat u op uw woord gelooft. Dat u geen God bent die behagen hebt in onze ondergang, maar in ons leven. En dat genade, genade is, omdat u ons opzoekt in onze verlorenheid, buiten God, en ons wilt aannemen tot kinderen. Heere, wat is uw geduld en liefde oneindig groot. In deze geschiedenis zien wij het, in het leven van Saul, We kunnen geen spelletje spelen met de genade tijd die u ons geeft. Want er komt een dag die de laatste dag zal zijn in ons leven. En als wij dan, koste wat het kost, u op afstand hebben gehouden, dan zult u als de rechter twisten, ons onderzoeken en rechtvaardig uw vonnis moeten vellen. U bent de redder die zich openbaart, ook vanmorgen, aan mensen die een redder nodig hebben. Heer, vertoon u zelf als de Heer Jezus Christus die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En mag dat ook meegaan, de zondag in, die trekkende liefde van u, die niet wilt dat enige van ons verloren gaan. Dank Heer dat u vanuit dit schriftgedeelte het woord deed verkondigen, laat het tot zegen voor onze ziel mogen zijn. Wees met ons als wij deze plaats gaan verlaten. Bewaar ons onderweg naar huis. Breng ons vanmiddag weer samen. En mogen wij vol zijn van de levende God. U wilt dat werken. Waar leegte is. Zo bidden wij, Heer, dat deze dag mag juichen. Tot uw eer. Omdat u zelf centraal staat in ons leven. En de eerste plaats inneemt. Vergeef het gebrekkige, hoor ons gebed, in Jezus' naam alleen. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 2, nu het 7e vers. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Psalm 2, het 7e vers. Verheft uw harten tot God, ga heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.